Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Of ik ga nu gillen, of ik ben 3 dagen soort van stil.
Of je slikt je tong in.
Ja. Ja.
Al stel je de vraag van hoe heb jij het graag?
Precies. Ja. Je gaat je kind sowieso op enig vlak verneuken.
Ik val in slaap als ik geharst word.
dan ben je echt moe.
Hallo lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten mijn co-host Meerte en Barbara.
Hey.
En we hebben Chanel Lodik in de studio.
Hallo.
Super tof dat je er bent, babe. Het is eindelijk gelukt. Volgens mij heb ik het in een aantal afleveringen al gehad over. Ja, Chanel, die is binnenkort de gast.
Je hebt het gewomanfest.
Ja, en nu is het moment eindelijk hier. Ik denk dat heel veel mensen Chanel kennen van haar werk als rondom inclusie, antiracisme, diversiteit. Of als influencer. Ik ken haar als vriendin. Wat ik heel leuk vind dat ik je vriendin mag noemen. Maar ja, ze is ook moeder, ze is geliefde, ze is zus, ze is dochter, ze is heel veel andere dingen.
Sexy.
Ze is ook heel sexy. She's looking mighty fine today.
Thank you.
En Chanel is ook iemand die mij enorm inspireert. En een van de dingen die ik de afgelopen jaren heel erg op haar Instagram heb zien gebeuren is dat ze heel erg heldere grenzen is gaan stellen. Zo van, oké, dit is mijn Insta. Tof dat je er bent. Tof dat ik je mag inspireren of mag educaten of je mag vermaken waar je hier ook voor komt. Maar dit is hoe ik het graag wil doen. En ze heeft op haar Insta ook regels gepind. En ik weet dat ik dat toen voor het eerst zag en dacht, wow, dit is zo slim en helder en hoe heb ik dit niet bedacht? En in ons voorgesprek, want ik prep natuurlijk altijd met de meiden van, ja, wat gaan we eigenlijk doen? We willen haar heel graag als gast, maar wat gaan we eigenlijk doen? En toen kwamen we dus op het thema grenzen. Maar ook de soft life. Want ik denk dat heel veel mensen die Chanel alleen online kennen, ja, die zien haar misschien vooral in haar educator role. En dan is ze heel helder en duidelijk. En do not fuck with me, zeg maar. Maar ik ken heel erg haar zachte kant. Dus ik hoop dat we het daar vandaag ook over kunnen hebben. En ik weet dat dat bij Meerte ook zo is.
Zie.
Ja, dus. Maar voordat we grenzen gaan opzoeken of gaan aanscherpen, laten we eerst even naar de wekelijkse incheck. Chanel, hoe zit je hier vandaag?
Je weet hoe mijn ochtend is verlopen. Dat was niet zoals gepland en dat heeft groot effect bij mij. Maar inmiddels ben ik geland. Ik moet bekennen dat ik net bij je intro even aan het uitzonen was, zodat ik niet ga huilen, want dan mijn make-up, et cetera. Dus ik ging echt even uitzonen aan dingen denken. Ik was echt daarmee bezig, dus dat zullen de mensen ook wel zien op beeld. Dat ik gewoon aan het staren ben, stoïcijns voor me aan het uitkijken. Ik heb er zin in. En ik heb er zin in om ook inderdaad deze kant van mijn zijn te bespreken.
Ja, fijn. Ook dat je dat wil doen. Niet dat je zegt van ja, Mai, is leuk dat je dat hebt gedacht.
Gaan we niet doen.
No for me. Ja. En jij, Meert?
De laatste weken begin ik elke keer met een soort riedeltje. Een soort melodie om de level van Fuck My Life weer te geven.
Wat is het liedje vandaag?
Je girl is struggling.
Ja.
Zegt ze met een glimlach. Ja. Een beetje gestoord.
Grief,
maar
sexy, hè?
Echt zo.
Hem.
Ja, ik ken. Nee, man, het is heel zwaar. Het is echt zwaar. Ik heb natuurlijk met jullie allemaal wat meer dagelijks contact. Dus dan weet je ook, mijn dagen gaan echt een beetje op af. Trying to survive, maar constant herinneringen aan hem. Ik appte jullie gisteren van. Gisteren hoorde ik hem op straat gewoon me roepen.
Ja.
En ik keek gewoon om. Oh, ja. Ik maak al meteen iemand. Chanel's bij de eigen intro heeft ze droog gehouden, maar nu gaan we. Het zijn nog de babyhormonen. Ja, dus weet je wel, en het ijs is gewoon zo dun en het maakt het heel moeilijk om met je, basically mijn hart leeft buiten mijn lichaam. Ja. En ik ga naar buiten en ik doe mijn dingen, maar omdat je met je hart soort van in je handen loopt, kan alles je raken en dat maakt het ook weer
je
heel
voelt
moeilijk.
Gewoon elk mini duwtje.
Ja, zoals vanmorgen, weet je, dan doe ik mijn ogen open en denk ik, hoe kut was mijn droom? Want die zijn er. Ik droom de hele nacht over hem, maar ook over mijn vader, over nou ja. En dan denk ik, wacht, we got this. Ga ik gewoon heel rustig mijn ochtend in. En dan gaat er één dingetje verkeerd. En dan wat er dan soort van loskomt aan jankbui en diep, diep, diep verdriet en boosheid. Dat is gewoon, dat is bijna grenzeloos. En dan maar daarna, moet je toch maar weer jezelf bij elkaar rapen. En nu zit ik hier. En dat is ook wat het is. Maar het gaat niet vanzelf.
Nee, we zijn wel heel dankbaar dat je toch weer bent aangeschoven.
Ja, alles voor Chanel. En jij, Barbarita?
Nou, ik ben oké. Ik ben echt wel heel, heel, heel erg moe, voel ik. Ik zit weer in zo'n periode dat we weer lekker tussen 4:30 en 5:00 wakker zijn.
Nice.
Die periodes, die komen gewoon blijkbaar af en toe. En I'm not enjoying it. Ik ben wel vroege vogel inmiddels. Dat je 6:00 is echt gewoon... I'm helemaal oké daarmee. Ik ben helemaal oké daarmee. Sorry.
Even op zijn Engels sorry zeggen.
Sommige mensen vinden dit zo irritant.
I know.
Je bent Nederlands.
Ja. Yeah.
Praat Nederlands met me.
She's too tired.
I'm too tired. Sorry people. Je krijgt het gewoon zoals het is vandaag. Dus daar ben ik helemaal oké mee. Maar ja, deze tijd trek ik echt niet. Dus ik zit er nu wel een beetje soort van...
Is de dag al voorbij?
Ja, ik voel het gewoon in mijn lijf. Maar ik ben wel heel blij dat ik hier ben. En ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Want ik hoor jullie heel vaak inderdaad over Chanel als vriendin. Of als de zachte gesprekken die jullie hebben. Maar wij kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet.
Nee, klopt.
Dus ik ken Chanel van wat ik zie op Insta of in de media. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die twee kanten samen gaan komen. Dus ik zit er met een hele open blik in vandaag. Ik heb er zin in.
Mara Louise, hoe zit jij hierbij, Mara Louise?
Nou, ik ben ook een beetje moe, maar ik ben ook heel blij dat het na maanden eindelijk zover is. ik ben oké. Ik ben ongesteld aan het worden, dus dat is een beetje minder. Ik merk dat mijn energie dan dus heel laag zit.
In je uterus?
Als in letterlijk naar mijn baarmoeder. Maar... Ja, verder ben ik wel oké. Het is vrijdag. We nemen meestal op vrijdagen op. En ik heb zin in het weekend. Het wordt dit weekend heel erg warm. Jullie horen dit denk ik over 1,5 week. Was het zomer volgens mij. Ja.
Ergens in de herfst. Ja.
Ja, misschien is het dan weer herfst, maar misschien ook niet. Je weet het niet. Maar ja, ik ben best oké.
Nou,
dus wat lekker. Let's go.
Nou, ik vertelde het net al tijdens het intro dat je als een van je gepinde posts op Insta heb je je regels en grenzen. Dus heel duidelijk in 5 zinnen, dit is waar ik cool mee ben, dit is hoe we het hier doen, tof dat je er bent. Maar dit
is mijn huis.
Dit is hoe ik het leefbaar maak voor mezelf. Je bent welkom, maar ik noem ze even op voor de luisteraars die jouw Insta niet kennen of deze post misschien nooit hebben gecheckt. Nummer 1 is zakelijke vragen via de e-mail. 2, geen triggerende DM's. 3, problematische DM's deel ik publiekelijk. 4, vragen stellen is niet gratis. En 5, zie me als volwaardig mens, geen coach. En Bar en ik zijn zo vrij geweest om deze iets een beetje te vertalen naar wat als je het breder zou trekken dan... Alleen jouw social. Waar kom je dan een beetje op uit? Ik ben natuurlijk heel benieuwd of jij het daarmee eens bent. Nummer 1. Het verschil tussen hoofdzaken en bijzaken. Dus vermoei elkaar niet met dingen die er niet toe doen op dat moment of op die plek. Gun elkaar ook rust. 2. Vraag of iemand ruimte heeft voordat je je verhaal of issues deelt. Don't trauma dump. 3. Dat gebeurt echt heel vaak bij mij ook. 3. Don't be a dick. Je kan niet zomaar alles zeggen. 4. Betaal mensen voor hun kennis. En daar hebben we even een sterretje achter gezet. Want als je kijkt naar het internet, er is zoveel gratis content. Maar dat betekent niet dat mensen het een beetje als hobby doen. En dat er altijd maar meer is. Dus pak wat je gratis kan krijgen. En betaal mensen voor wat ze je extra geven. En nummer 5, zie mensen als mens en niet alleen als de productieve rol die ze hebben in de maatschappij.
Mooi.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben het eigenlijk met de meeste eens. Alleen nummer 3, als in don't be a dick, je kunt niet zomaar alles zeggen. Nee, je kan dus alles zeggen, maar je moet er ook voor staan dat het in de openbare ruimte bekend wordt dat jij dat zegt.
Ja, precies.
Dus wat jij niet in het openbaar zou willen dat mensen van jou horen, plaats dat ook niet in mijn DM.
Precies.
Ja. Ja. Je moet ook de consequenties onder ogen zien.
Mensen zullen altijd dik zijn op een manier. Sommige mensen bewust, sommige mensen onbewust.
Daar hebben we net een heel leuke aflevering over gemaakt.
Ja,
van
onze eigen klootzakkerij.
Nee, maar je hebt sommige mensen die staan er echt voor en die doen het in de comments. Ja. Je hebt sommige mensen die het sneaky in de DM
sneaky,
willen doen.
Ja.
Ja.
En dan als het openbaar is, dan is het ineens van ho, ho, ho.
Ja, precies. Hey, zo van you expose me.
Maar je wil dit toch gewoon zeggen?
Ja.
Dit wil je toch gewoon kwijt? Dit is toch hoe jij denkt?
Ja.
Waarom mogen andere mensen dat dan niet weten?
Ja.
Dus, be a dick.
Ja.
Maar sta er ook voor.
Ja.
Is het zo dat sinds jij dit zo doet, het draaglijker is geworden op je Insta?
Ja, veel meer.
Want ik herinner me tijden waarin, weet je, dan had je weer een of andere kloterige DM gekregen en jij was dan gewoon pitbull van, yo, this is what happened. Dit is wat hier niet oké aan is.
Ja.
En dat ga ik nu even haarfijn uitleggen. Precies. Maar dan dacht ik altijd wel, yo, je energie, weet je wel.
Ontzettend
waar blijft
energie.
Je sanity gewoon?
Ja, dat was heel intens. En ik kan me dat ook niet eens meer voorstellen dat mijn leven er zo uit zou zien. Moeten zien nu. Maar dat is inderdaad echt nu ongeveer zo 3 jaar geleden.
Ja.
En hele heftige DM's die ik inderdaad ging ontleden. Met als doel, dan kan ik mijn volgers wat bijleren en waarom dit niet oké is. Want heel veel mensen wisten soms ook niet dat bepaalde dingen niet oké zijn om te zeggen. Dus weet je, het heeft een doel gehad. Maar op den duur had ik door van dit werkt niet voor mij. Ik kan dit niet meer aan.
Mm-hmm.
Ik moet inderdaad grenzen stellen.
Waar merkte je dat aan?
Ik ben nu 3 jaar geleden ongeveer, precies rond deze tijd heb ik een webinar gedaan. En dat is waardoor ik heel erg bekend ben geworden. Hè, de antiracisme webinar. En die heb ik toen gedaan om mijn DM's draaglijker te maken. Toen kreeg ik fijne vragen. Mensen die vroegen wat zij konden doen tegen racisme.
Mm-hmm.
En dat was heel veel. Ik kreeg, weet ik veel, 50 DM's per dag. Met allemaal ongeveer dezelfde vragen. Die heb ik toen gegroepeerd en eigenlijk een logische volgorde gegeven en de webinar daarop gebaseerd. Om dus mijn DM's wat rustiger te maken, zodat ik niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat DM's aan het beantwoorden was, aangezien ik ook een gezin heb.
Ja.
En op den duur was ik dus weer bezig continu met DM's en die DM's aan het ontleden. Dus dan ben je weer continu op je telefoon. Ik ben nu nog steeds continu op mijn telefoon, maar dan wel eigenlijk een soort van geld aan het verdienen meer.
Precies,
om vrije tijd te kopen die ik met mijn gezin kan besteden.
Ja.
Dus wat was de vraag ook alweer?
Nou, wat maakte dat je eigenlijk
Je merkte
van het is te veel. Hoe merkte je dat het gewoon te veel was dat je dus die regels moest gaan maken?
Ja, doordat ik dus continu bezig was met dingen die ik niet leuk vond en die ik de DM's kreeg op den duur ook dezelfde lading. Dus het was niet alsof er een nieuwe les aan te leren viel. Het was meer van, oké, I'm just repeating myself.
Ja.
Dus als we het zeggen, even klassikaal.
Precies.
Ja.
Maar dan elke keer, want ik deed het elke keer klassikaal. En dan moest ik steeds weer elke week dezelfde les. Ja, dit gaan we niet doen.
Ja, precies. Snap ik.
Ja, ik schiet nog heel even naar een ander onderwerp. Ik denk dat we het hier straks nog wel even over gaan hebben. Maar we hebben, toen we wisten dat je kwam, even een vraagsticker opengezet. Van wat zijn dingen die onze luisteraars en misschien ook wel jouw volgers die het mee hebben gekregen, graag nog van jou zouden willen weten. En 90% van de vragen die we binnenkregen gingen over autisme. En ik denk dat een heleboel mensen zullen je misschien nog niet kennen. Maar de mensen die jou volgen zijn misschien ook wel benieuwd daarnaar en willen daar meer over weten. Wij hebben ook nog niks gedaan met dit onderwerp in de podcast. Dus ik vind het ook wel goed en belangrijk het hierover te hebben. Zou je willen vertellen, want ik weet dat jij een late diagnose hebt gehad. Volgens mij een jaar of 5 geleden.
Nee, ongeveer.
Zou je willen vertellen wat daar een beetje aan vooraf is gegaan? Hoe heb je de stap gezet naar überhaupt dat diagnosetraject ingaan?
Ja, en even tussendoor, want ik heb dat niet voorbij horen komen. En dat wordt vast wel in de marketing rondom gedaan. Maar ik ben dus marketingvrouw op Instagram.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Want ik had het wel in mijn intro gepraat gezet.
Het marketingvrouw. Yes. Ja, zeker.
Voor de mensen die luisteren en meteen willen opzoeken. Hoe ben ik bij de diagnose gekomen of naar het traject? Ik was heel, heel, heel close met een nicht van mij. En we deden zo ongeveer alles samen. Ik was echt meerdere keren in de week bij haar thuis in bij haar gezin. We shopten samen. Alles deden we ongeveer samen. En als ik bepaalde dingen deed, zei ze, je bent echt autistisch, jongen. En nou ja, ik wist niet wat autisme inhield, dus ja, het zal wel. Ik wist wel waar ze op doelde, maar ja, boeien.
Ja.
En toen waren we een keertje samen in de tram. Onderweg naar de stad om te shoppen. En toen waren er vreemde mensen, want er zijn vreemde mensen in het openbaar vervoer. Dus
zo
irritant.
Ja.
Maar die waren voor mij dus veel te luid aan het praten.
Ja.
En toen onbewust, zeg maar, bewust onbewust soort van, zei ik tegen ze. En ze keek me aan en zei, jij bent zo autistisch, dit is echt niet oké. En toen zei ik, ja, misschien wel, hè?
Ja, misschien wel.
Misschien moest ik het maar eens. En toen ging ik eigenlijk opzoeken wat het was. En toen dacht ik,
Oh.
Ja, dit
dat klinkt,
klinkt wel heel bekend. En toen heb ik zo'n online zelftest gedaan. En dat was echt ding, 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 ding.
Hmm.
Misschien moet je even naar de huisarts, zeg maar.
Als hij op de huiskomst.
Neem contact met de huisarts. Dus zo gezegd, zo gedaan. De huisarts gebeld. En dit was 2018. Toen ging het voor mij vrij vlot. Ik werd doorverwezen naar GGZ in Geest. En daar kon ik ook echt heel snel het traject in.
Dat is fijn.
Hoe lang duurt zoiets?
Voor mij heeft het echt maar, ik denk, 2 maanden geduurd of zo. 2-3 maanden, denk ik.
Omdat je dus geen wachtlijst
Nee, ik had geen wachtlijst. Ja. Ik was er gewoon echt doorverwezen. En ik kon bij wijze van spreken volgende week begon het.
En dan zijn dat meerdere gesprekken of
meerdere
testen?
Meerdere gesprekken, inderdaad.
Dagen?
En die gesprekken zijn, zeg maar, een soort van testen om te kijken of je aan de DSM-5 voldoet. Dat was misschien handig geweest als ik de DSM-5 had genoteerd. Maar dat zijn dus 5 aspecten waaraan je moet voldoen om de diagnose, het label autisme spectrumstoornis, te krijgen. En die gesprekken waren dus niet alleen met mij. Maar ze hebben ook met mijn moeder gesproken om te weten hoe ik was als kind. Want dat is een van de DSM-5, die problemen tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Of de, laat zo zeggen, de gedragingen. Die moeten al vanaf je jeugd plaatsgevonden hebben.
Ja, ja, precies.
Heb je voorbeelden van die gedragingen?
Ik vond het weekend en vakantie vreselijk. Want dan was de routine van school weg. Dus dat kon
structuur,
ik niet zo goed aan.
Ja.
Ik vond feestjes, liever wilde ik niet mee naar feestjes. Maar ja, ik werd wel meegesleurd.
Ja, want je bent Surinaams. Ja, bij dat kan.
Ja, dus het was wel gezellig. Sorry, antiracisme in me. Niet omdat ik Surinaams ben.
Nee, maar het is toch...
Ja, het is gewoon... Ja, maar mijn moeder kon me ook niet alleen thuis laten.
Ja.
Vooral dat. En dus alle kindjes gingen mee. En... nu vind ik de feestjes alsnog gezellig. Heel veel, het kost heel veel energie, maar ik ga nog steeds.
Ja.
Maar dat ik dus niet naar de feestjes toe wilde. Dat zijn van de voorbeelden vanuit mijn jeugd. Een aantal die ik dan toen te horen heb gekregen. Maar ze heeft ook gesprekken gevoerd. De psycholoog is een vrouw. En die heeft ook gesprekken gevoerd met die nicht van mij dan, waarmee ik heel close ben. Om die gedragingen zoals mensen zeggen. Duiden en te kijken van oké. Iets anders wat ik een keertje had gedaan. Toen was ik met mijn beste vriendin. Waren we gewoon in gesprek in de supermarkt. En toen zei ze op de duur, wat doe jij? En toen was ik dus de boodschappen van degene voor me aan het recht leggen op de bank. Zonder dat ik het door had.
Oh,
omdat ja, het was gewoon een rommeltje. En
ja,
dat zie ik. En dan ga ik het recht leggen. Terwijl ik gewoon met haar in gesprek ben.
En het niet jouw spullen waren.
Nee, precies. Maar het is gewoon immens.
Ja. Dit moet recht.
Dit moet recht. Dus dat zijn wel van die voorbeelden. Maar wat ook belangrijk is dat het ook echt iets is wat effect heeft op je leven.
Mm. He,
want heel veel mensen zeggen, ja, iedereen is wel een beetje autistisch. Wat men bedoelt daarmee is, nou ja, iedereen kan wel een beetje rigide zijn met bepaalde dingen. Maar er is een verschil tussen rigide zijn en echt fysiek last hebben als iets niet gaat
levensbepalend,
zoals dat in jouw hoofd moet gebeuren. En een ander voorbeeld, wat enigszins ook wel grappig is, maar toevallig gisteravond of vannacht bijna weer plaats had gevonden. Mijn partner voetbalt op de donderdag en zijn routine is dan dat hij thuis komt. Ik lig vaak in de slaapkamer van onze oudste en dan komt hij mij even wakker maken of dan komt hij gedag zeggen. Hij komt rond middernacht. Dan gaat hij zijn kleren, doet hij op het balkon, want ja, voetballen, dus het stinkt.
Ja.
En dan gaat hij douchen en dan gaan wij samen naar bed of ik blijf daar liggen. Maar toen was er dus een dag dat ik wakker werd volgens mij om 1 uur. En hij heeft mij niet wakker gemaakt. Dus hij is er niet, want jij hebt mij niet wakker gemaakt. En ik hem appen en bellen en hij nam niet op. En ik heb serieus de politie gebeld en 112 gebeld.
Ik kan me dit nog herinneren. Wij hebben hier toen contact over gehad.
Ik was helemaal panisch. En toen heb ik midden in de nacht dus ook die nicht die mij heeft aangesproken om een diagnose te doen. Haar partner van al 27 jaar en mijn partner zijn broers. Dus toen heb ik haar ge-sms'd van, weet je, Win is er nog niet.
Ja.
En zei de man wakker maken van, ga je broertje zoeken?
Ja, ja, ja.
En toen...
Hele zoektocht.
Nou, toen ging die dus ook bellen. En toen lag mijn vriend dus in de andere kamer. Gewoon te slapen.
I remember
maar
this so
hij
well.
Heeft niet zijn routine opgevolgd door mij wakker te maken. Dus in mijn hoofd kan het niet dat hij er is.
Ja, dus dat ging je ook helemaal
en
niet checken.
En ik kom er ook helemaal niet op om dan op te staan. En te gaan kijken of hij daar al gewoon ligt. Want in mijn hoofd ben je dat gewoon echt niet gewerkt. En vannacht had ik het dus bijna ook weer. Want ik werd wakker om 1:30 en ik ben niet wakker gemaakt. En ik app hem van, waar blijf je? En toen kwam hij dus ook vanuit de woonkamer naar de slaapkamer.
Ja. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een hele belangrijke soort van ding is voor mensen om te realiseren. Dat iedereen kan inderdaad wel eens iets op een bepaalde manier willen. Maar op het moment dat je echt je leven ontregelt, of de manier waarop je je in het leven beweegt, dan is het gewoon heel iets anders.
Ja.
En wat heeft het jou gebracht dat die diagnose werd gesteld?
Acceptatie van mezelf.
Ah, ja.
En daar ben ik nog steeds mee bezig.
Daarvoor was het veel voor jouw gevoel vechten.
Nee, ik dacht echt dat ik raar was.
Ja.
Ik dacht echt dat ik heel raar was. En daarna, en vooral ook met het contact met autisten en online andere autisten zien die op mij lijken en die dezelfde dingen meemaken. Met een side note dat autisten gewoon eigenlijk over het algemeen heel erg op elkaar lijken in gedrag en in opvattingen en kijk naar de wereld. Maar dus die acceptatie van, oké, ik ben niet raar. Er is echt een hele groep mensen die denkt zoals ik.
Ja.
En dat is gewoon normaal en dat is mijn normaal.
Ja, en dat is geeft prima. Toch ook weer een sense of belonging dan, denk ik. Van, oh ja.
Of dat je misschien jezelf ook iets meer ruimte geeft om het leven op jou aan te passen.
Precies,
in plaats van andersom.
Precies dat, want dat is ook wat je nu ziet in de grenzen die ik stel. Om mijn leven aangenaam te maken. Ja. Weet je, ik ben echt nog lang niet waar ik wil zijn. En voor sommige mensen ben ik nu al heel rigide. Maar ik heb echt, men heeft denk ik niet door hoeveel ik eigenlijk nog over mijn eigen grenzen ga.
Precies, om dit te faciliteren.
Acceptabel, om geaccepteerd te worden in de maatschappij. Om een beetje sociaal wenselijk gedrag te vertonen.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat ik misschien zelfs als vriendin niet zie?
Ik vind het altijd heel knap, zeg maar, hoeveel ik jou naar evenementen zie gaan.
Ik
heb niet eens
een
autisme, maar ik ben al moe.
Dan? Ik trek dat niet.
Nee, ik moest echt laatst inderdaad 1,5 week tot bijna 2 weken, denk ik, bijkomen van al die events.
Ja.
Nee, dat doe ik wel bewust en dat is dus het lastige. En dat vond ik wel interessant ook aan een boek wat ik nu lees over autisme. Er is een verschil tussen iets niet willen en iets niet kunnen.
Ja.
Ik wil het namelijk wel. Ik vind die events echt wel leuk. Daarom ga ik, anders zou ik echt niet gaan als ik het niet leuk vind. Mijn brein werkt er gewoon niet naar. Dus daarna moet ik gewoon echt heel erg bijkomen. Maar er zijn nog steeds soms dingen, van de week, en daar komen we straks ook weer op terug. Maar van de week werd ik dus gebeld of ik eigenlijk een soort van over 10 minuten op de radio kon verschijnen. Ja. Nee, eigenlijk.
Ja.
Maar ja... het had ook voordelig voor mij kunnen zijn. En daardoor accepteerde ik het dus wel. Terwijl eigenlijk, nee, want geef mij gewoon de tijd om hierop voorbereid te bereiden. Weet je, ik zat letterlijk op de wc.
Ja.
En ik moest gewoon opstaan en, weet je, handen was en gaan doen. Maar dat was dus, zeg maar, zo'n moment dat je denkt van, oké, get over it. Daarna kan je hiervan bijkomen.
Ja.
Is dat ook hoe je die evenementen dan aanpakt? Of?
Ja, ja, zeker. En de evenementen daarvan krijg je zeg maar ruim van tevoren een uitnodiging. Dus ik weet al precies hoe mijn agenda eruit ziet. En meestal deed ik dan wel een dag ertussen, wat alsnog te weinig is. Maar dan ben ik tenminste niet helemaal leeg, zeg maar.
En hoe zit dat dan in? Oh sorry, hoe zit dat dan zeg maar binnen je relatie? Was het voor hem ook fijn dat jij op een gegeven moment dat soort van de diagnose kreeg? Hielp hem dat ook? Of?
Weet ik eerlijk gezegd niet. We hebben dat gesprek niet gevoerd. Eigenlijk hoe hij naar de diagnose kijkt. We zijn wel wat dat betreft echt een work in progress. En we hebben denk ik gisterochtend nog een gesprek gehad over. Mijn eigen acceptatie van wie ik ben en de ruimte om te zijn wie ik ben. Want het is voor hem natuurlijk ook best wel lastig dat ik letterlijk, oké, niet letterlijk, figuurlijk ontplof. Ja. Omdat hij de vorken niet op de juiste volgorde heeft gesorteerd.
Ja.
Maar dat heeft voor mij zo'n grote impact, wat voor neurotypische mensen gewoon eigenlijk niet te bevatten is. Like, het zijn vorken.
Ja, dus je moet weten wat voor waarde dat voor jou heeft om daarmee om te gaan.
En ook weten dat dat echt een moment is dat ik je niet voor life haat, zeg maar.
Ja, dat je al lijkt het er misschien op,
maar dat ik ontplof en dat ik gewoon die middag, die avond wel weer gekalmeerd ben.
Ja.
Maar het is ook wel heel veel voor een mens om dat, zeg maar, dus eigenlijk een soort van bijna dagelijks mee te moeten maken.
Ja, vind je dat moeilijk?
Ja, ik vind dat lastig voor hem ook. Voornamelijk voor mezelf ook, lekker egoïstisch. Nee, maar het is zeg maar, want daardoor gun ik mezelf dus niet echt altijd de ruimte om te zijn wie ik ben.
Precies.
En ik ben eerlijk gezegd echt alleen maar bij mijn eigen moeder. Hmm. Volledig mezelf.
Ja, dat heb je wel eens verteld, ja.
Echt alleen bij mijn eigen moeder. En daarom mag ze me ook totaal niet meer. Nee, maar ik ben echt.
Love you, mom.
Met heel mijn hart. Ja. Vanuit mijn tenen. Met alles wat er in me is.
Ja.
Maar doordat ik dus bij haar volledig mezelf ben.
En natuurlijk als ik achteraf.
Nee, dat is voor haar ook gewoon heel heftig.
Ja.
Maar het is ook verdrietig, vind ik, tegelijkertijd.
Ja, voor mij.
Voor jou.
Zielig, hè?
Nee, maar voor Wil. Ik kan me echt voorstellen. Want kijk, ik heb natuurlijk een heel ander verhaal. Ik deal dan met PTSS. Maar in bepaalde dingen herken ik veel qua. Hoe je jezelf soort van een ruimte moet geven in een wereld die niet gemaakt is om PTSS-klachten te hebben.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat ik zoek daarin ook heel erg veiligheid. En ook die ontprikkeling. En het is best wel verdrietig als je constant het gevoel hebt dat je moet werken. Dat jij het werken in moet stoppen om een soort van te kunnen functioneren.
Ja.
En als ik je dan inderdaad hoor zeggen, want het is gewoon je hele. Kijk, PTSS is nog eens. Ik denk dat ik er altijd last van zal hebben. Maar het is wel in die zin te behandelen. En ik kan me gewoon heel goed voorstellen als je dan. Jij hebt een heel leven met een bepaalde karakter of dat je tegen jezelf aanloopt, dan krijg je op een gegeven moment een puzzelstukje van je denkt, oh wacht, dit is het. En als er dan één persoon op de wereld is waar je dat helemaal mag laten vallen, dan denk ik, nou meid, dan moet je behoorlijk werken elke dag.
Dat is waar. En dat is inderdaad, nou ja, dat je dus probeert om niet te ontploffen vanwege die vork die verkeerd ligt. Maar dat houdt wel in dat ik heel vaak mute ben. Dus mutisme, in Nederlands noemen ze dat selectief mutisme. Mm-hmm. Ik vind dat een verkeerde term, want ik kies daar niet voor.
Mm-hmm. Precies,
het overkomt mij, omdat ik zeg maar, als ik mijn mond zou openen op dat moment, dan is het niet leuk.
Precies.
Want dan ga ik ontploffen. Ja. Dus dan klap ik dicht, maar dat kan soms ook wel 3 dagen duren. Dus het is of ik ga nu gillen, of ik ben 3 dagen een soort van stil.
Of je slikt je tong in.
Ja.
Ja.
Wat zou je jezelf dan gunnen daarin als het een ideale wereld voor jou mocht zijn?
Een ideale wereld is dat men dan begrijpt dat het niet persoonlijk naar hen is. Mm. En daardoor dus ook niet zeg maar zoals van beledigd raak daardoor. Waardoor ik me ook weer schuldig voel dat ik het heb gezegd.
Precies, en dat is natuurlijk een cirkel.
Ja, en dat is die wisselwerking. Eerst ben ik boos van die vork was niet goed. Dan heb ik dat gezegd, dan reageer je daar in mijn optiek te heftig op. Want hallo, jij hebt iets fout gedaan.
Ja.
En dan word ik boos omdat jij heftig reageert. Ja. En dan zitten we vast.
Ja.
Ik moet hier vooral ook aan denken dat jij geeft het voorbeeld vanuit autisme. Jij geeft het voorbeeld vanuit PTSS. We hebben jou eerder gehoord over hoe je koffie wil op een bepaalde manier, zeg maar.
Fixed mindset.
Nou ja, nee, niet per se. Ik bedoel eigenlijk meer als we het helemaal breed trekken. Weet je, ik vind ook dat we zo vaak maar in de maatschappij, weet je wel, zoveel zenden en zoveel iedereen moet zich zo aanpassen aan de norm.
Ja.
En ik vind dat we in het algemeen ook wel gewoon iets zachter mogen zijn naar elkaar. En als stel je de vraag van hoe heb jij het graag?
Precies. Ja.
En ja, hoe heb ik het graag? En dat betekent niet dat je je per definitie naar de ander moet vormen. Of de ander aan jou. Weet je, daar gaat het niet om. Maar stel die vraag, weet je. Hoe heb jij het graag? Wat is voor jou fijn?
Want de grap is, de norm bestaat helemaal
niet. Gewoon bullshit, maar we doen daarom, wel allemaal.
Alsof. We hebben er allemaal last van.
Ja.
Terwijl ik denk dat met veel van dit soort dingen, niet alles, maar veel hiervan kan al worden opgelost. Of hoeft niet zo ver te komen. Als je gewoon van elkaar weet hoe die ander het graag heeft. Want dat betekent niet per se dat jij je moet forceren, maar dat je in plaats van A even B kiest. En als dat voor jou net zo goed is, dan
gaat over hele kleine dingen. Bijvoorbeeld voor mij is het als je tegen mij zegt, weet ik veel, kom dan en dan naar een feest. Dan denk ik, hell no. Maar als je dan tegen mij zegt, luister, het feest is op een locatie bij jou in de buurt. Het is een soort van klein en je kan gewoon gaan en staan waar je wil, want het is niet zo crowded.
Yeah.
Hè? Nou, dan is dat voor mij al een hele andere setting.
Yeah.
En dan denk je, oh, misschien wil ik het wel een uurtje proberen of zo.
Terwijl het voor die ander ook geen enkele extra moeite is.
Precies. Om
in plaats van zeggen, kom naar dit feest of schets even dit kader.
Precies.
Dus weet je, het neemt niks van de een weg om het vaak te vormen naar hoe de ander het graag heeft. En als we dat nou allemaal een beetje meer voor elkaar doen.
Ja, helemaal eens.
Waarin vormen zoals de ander het graag heeft een stuk lastiger is.
Mooie brug, mooie brug.
Mooi, ja, ik zat hier al even.
Je werkt met woorden, hè meid? Je werkt met woorden.
Het ouderschap, het moederschap.
Ja. Want kinderen hebben echt
maar zeggen dat ze een next level. Ja, precies. Die denken echt, vork, ik ga nu op je schijten.
Gelukkig maar, nooit gebeurd.
Ja, hoe,
don't jinx it.
Ja. Klop het af.
Shit. Oh shit.
Oh shit.
Hoe pak jij je ruimte in je rol als ouder?
Om drie dagen niet praten tegen je kind is wel weer heftig.
Nee, dat tegen mijn kind
gaat niet gebeuren.
Dat anders.
Die triggeren dat dan niet? Of
nee, of daar mask je meer?
Dat zou het kunnen zijn. Dat zou het echt kunnen zijn, nu je het zegt. Ik heb altijd gezegd, als mensen vragen naar de combinatie autisme en moederschap, dan geef ik altijd aan van mijn kinderen moeten niet de dupe zijn, of mijn stoornis, zoals het officieel heet. Dus mensen worden niet boos op mij, want het heet gewoon autisme spectrum stoornis. Maar mijn stoornis, mijn kinderen moeten daar geen last aan ondervinden. Dus ik maskeer, ik verleg mijn grenzen wat dat betreft continu. Mijn oudste kind is nu 4,5, dus daarmee kan ik wat beter communiceren. Maar daar ook bij mijn oudste kind let ik gewoon heel erg op. Omdat ik op den duur merkte dat Jay zei van, ik moet stil zijn, want anders heeft mama hoofdpijn.
Mm.
En toen dacht ik, ik heb mijn kind een trauma aangepraat. Mijn kind denkt dat er geen geluid gemaakt mag worden hier in huis.
Mm-hmm.
En toen heb ik ook de overstap gemaakt naar oordopjes. Weet je, dus ik kijk zeg maar, wat
Loops
kan
for
ik
life?
Sorry?
Loops for life?
Loops.
Ja. Ja.
Ik denk, ik ga geen gratis reclame maken. Maar maar ik heb ze ook gewoon toegestuurd gekregen van het merk. Maar inderdaad, weet je, dan ga ik met oordopjes aan de slag, zodat mijn kinderen kind kunnen zijn.
Ja.
Van daarin vind ik niet dat ik hun jeugd moet beperken.
Mm.
Maar soms zijn er ook wel gewoon momenten. Ik heb een kind dat heel aanrakerig is. Bepaalde aanrakingen zijn heel erg triggerend voor mij. En dan heb ik gewoon een lichamelijke reflex dat ik een kind gewoon heel snel van me af. Een soort van duw.
Ja.
Een soort van gewoon echt duw. Van nee, niet doen. Daar kan ik gewoon lichamelijk niet tegen.
Ja.
Het is niet alsof ik loop te gooien met het kind. Maar wel echt een setje van niet daar aanraken. Dat kan ik niet. Maar dat leg ik dan gewoon uit. Van hey, dat is heel erg gevoelig. Of daar kan ik heel slecht tegen. Maar hoe pak ik de ruimte voor mezelf, was die vraag. En ik word heel erg gedragen door mijn omgeving. Mm-hmm. Mijn moeder, die is de eerste periode, denk ik, elke dag om 7 uur stond zij voor mijn deur.
Zo mooi.
Om mijn kinderen op te vangen.
Ja.
En al ging ik alleen maar eventjes een bakje koffie halen buiten de deur. Ik had die ruimte. Dus ook vandaag, onaangekondigd, stond ik weer met een kind voor de deur.
Hallo,
Ik ga zo een podcast opnemen. En mag de ander er dan bij je slapen? Want dan kan ik uit eten vanavond. Ja, waar gaat die ene dan? Ja, die blijft ook hier. Maar die kom ik wel weer op halen.
Ja.
En ja, dus door mijn omgeving kan dat. Ja. Want als mijn moeder niet kon, dan kon ik mijn schoonmoeder vragen. Ik kan het nichtje van mijn vriend vragen. Dus zeg maar, er is ruimte door mijn stam, door mijn village.
Ja,
het is
zo mooi.
Kan
ja, zo,
ik
ja.
eigenlijk dingen voor mezelf doen. En ik ja. pak die ruimte nog niet vaak genoeg. En dat heeft voornamelijk te maken met de norm.
Mm-hmm.
Hè, wat moet je als moeder doen? Je moet niet de hele tijd hè, de deur uit zijn. Je moet vooral bij je kinderen de hele tijd willen zijn. Dus ik pak het nog niet zo vaak, omdat dat nog heel veel effect op mij heeft. Maar ik word er wel steeds beter in.
Nee, iedereen weet inmiddels, denk ik. Ik heb geen kinderen en ik wil ze niet. Maar ik zie het wel om me heen dus heel veel. Dat het is ook een beetje een soort van iets... Ja, wat we heel erg in Nederland doen, zo van alsof je als moeders moet lijden.
Ja, dat.
Ook tijdens ja. de bevalling. Van nee, je moet lijden. Dat ja. is namelijk het moederschap.
Precies.
Dus je mag het jezelf helemaal niet makkelijk maken, want dit is wat je baan is.
Ja, en dat probeer ik echt te doorbreken.
Precies.
Die barrière, dat taboe, hoe je het wil noemen, die gedachte. Like, I'm not made to suffer.
Nee, zo van je mag jezelf zachtheid
kijk,
gunnen.
Ja, ik zoek daarin echt, weet je, ik vond het heel moeilijk aan het begin
mm-hmm.
om dat te omarmen, omdat ik inderdaad dat idee had van hé, ik moet dit zelf kunnen. Ik heb nu 2 kinderen. Hoezo kan ik niet met mijn 2 kinderen zijn?
Precies.
Hoezo heb ik mijn moeder en mijn schoonmoeder nodig?
Precies.
En eigenlijk wil ik niet eens dat mijn vent naar het werk gaat.
Ja.
En dan zijn we hier met zoveel in huis voor 2 kinderen.
Ja. En we doen het al vanaf de bevalling, hè? Van hoezo wil je pijn, weet je wel, pijnstilling? Je moet
ja.
kapot.
Je moet kapot. Letterlijk.
Ja.
Ik niet, maar.
Ja, nee, maar het is wel heel mooi. Ik vind dus dat je daarin... Ik zei toevallig... Bar, die komt mij dus over faciliteren gesproken. Ik kan hier zijn omdat Barbara mij elke week netjes komt ophalen met de auto. En op weg hierheen, toen zei ik dus een van de dingen... Ja, je weet, ik ben zo'n hele creepy fangirl van je hele familie.
Maar je hele familie ook.
Waar ik echt heel erg van kan en mag meegenieten... is dat dorp om jou heen. Echt, ja. hè, it takes a village. En dat zei ik nog letterlijk tegen Bar in de auto. Van als ik jou zie met je hele omgeving en hoe iedereen er is... dan krijg ik helemaal dat ik zelfs denk, mensen... Zo zou ik het dan ook wel. Weet je ja. wel, als het dan, ja. dan zo.
Maar en dat gun ik iedereen ook.
Ja.
Ik denk dat
en ik vind het dus
het
heel, daarin ben je ook echt een voorbeeld van niet alleen dat, maar ook dat niet hoeven lijden.
Ja.
Ja. Dat is heel tof dat je dat laat zien.
Ja, en ik vind het ook fijn, zeg maar, dat mijn partner daar steeds meer makkelijk in meegaat. Want bijvoorbeeld, wij hebben een huishoudster. Dat was een van de eerste dingen die ik zei toen hij zei van, ik denk dat je weer moet gaan werken. Dat was voornamelijk omdat hij door had dat huismoeder... toen zei ik, oké, maar als ik ga werken, dan gaan we huishoudster. Of hulp in de huishouding. Want ik ga niet en werken en dan nog even de boel hier opruimen, et cetera. En voor het kind zorgen, ga ik niet doen, hè. Dus wij hebben een, het is een huishoudster. We hebben een heel klein flatje. Dus hij heeft zoiets van, ja, voor die 60 vierkante meter, ja, ik ga dat gewoon niet doen. Of jij mag het doen, maar we kunnen ook dat de huishoudster elke zondag komt of elke zaterdag. En dat wij in die tussentijd naar je moeder gaan, gezellig koffie gaan drinken. Je moeder kan met die kleine spelen. En we komen terug en ons huis ruikt kapot lekker en alles is schoon.
En jij hebt het al een beetje stiekem schoongemaakt voordat ze kwam.
Een beetje. Nee, weet je, dus aan het begin vond hij dat moeilijk. Maar nu vanmorgen, toen ik de deur uitging, toen zei hij van... Ja, weet je of je vader heeft gekookt vandaag?
Hey, yes! Dat is wel echt, het zijn allemaal, vind ik, hele mooie life hacks. Maar ook jezelf, ik vind dat echt het voorbeeld van hoe je jezelf ruimte mag geven. Wat jij zegt, hè, dat je werkt om te investeren in kwaliteit, in vrije tijd.
Ja,
ja dat ja. vind ik echt, I love it.
Bar, wil jij nog wat?
Nou ja, ik
zie jou een beetje zo broeden.
Ja, nou,
je ziet die rode draad
ja,
ontstaan in haar hoofd.
Ik ben nog bij de oordoppen.
Ja, loops, loops.
Ik herken een deel van wat je zegt. En tegelijk is mijn situatie zo anders dat ik kan er gewoon niet omheen. Dus jij zegt
net
van, ik wil niet dat mijn kind hier last van heeft. En dan denk ik, ja, mijn kind heeft er dus wel last van. Ik bedoel, ik heb geen diagnose of zo. Maar ik herken wel een aantal dingen in de uitingsvorm. Hè? Dat vertelde ik je net ook. Ja. Ik kan ook echt bijvoorbeeld met tandenpoetsen 's avonds raakt me gewoon niet aan. Mijn batterij is tegen die tijd gewoon op. Dus in de ochtend al fijn, maar tegen die tijd gewoon don't touch me.
En zij zegt, mijn kinderen gaan om 6:30 naar bed.
Ja. Mijn kind ook.
Ja, gewoon, zodat ik gewoon, ik heb die ruimte echt nodig.
Om 6:15 begint zij al echt in de slaapkamer.
Maar jouw kind zit ook aan je geplakt.
Ja, wij zijn
altijd
klittenband. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, zij weet gewoon dat als zij filmpjes kijkt, dan het geluid kan gewoon niet hard.
Ja.
Of als er een filmpje is met weet je, echt zo'n heel irritante soort van sirene of zo. Ja. Dan ik ga gewoon van 0 naar 100 echt in zeg maar 1,5 seconde. En dan probeer ik mijn tong af te bijten. Omdat ik ook denk, inderdaad, wat jij zegt van, laat dat kind, weet je, laat het. En dan zegt zij ook, sorry mama. En dan denk ik, ja, kut. Ja, weet je, dus wat jij nu net ook zegt. Maar tegelijkertijd weet ik ook, ze moet zich om sommige dingen aanpassen. Because it's just the two of us, weet je wel. Ik heb dus niet die villa er, of die villa.
Nee, ik heb ook geen villa.
Die village.
Nog niet.
Inderdaad, nog niet.
Dit is wel een lekkere verspreking dit. Maar, dus waar zit inderdaad die grens van, ik moet me aanpassen, want mijn kind mag er geen last van hebben. En aan de andere kant denk ik ook, ja, mijn kind moet zich soms aanpassen. Maar dat is ook gewoon het is ook hoe het leven is, weet je wel. Dat, ja, jij hebt een moeder die bepaalde dingen niet trekt. Ja. Sorry, weet je wel. Maar dat is wel wat het is. Daar probeer ik dus heel erg de acceptatie in te vinden bij mezelf.
En dat is juist heel goed. Ik ben tussendoor aan het nadenken over een reactie, omdat ik blij ben eigenlijk dat je dit nu zegt. Want zo zullen er ook vast luisteraars zijn die misschien een beetje een soort van, vooral met mom guilt, een schuldgevoel krijgen van, oh ja, Chanel is autistisch en zij kan zeg maar dusdanig het inhouden dat haar kinderen daar geen last van hebben. Ik heb mentaal die ruimte vanwege bijvoorbeeld mijn village.
Mm-hmm.
Mijn kinderen zijn kapot vaak niet bij mij, waardoor ik kan bijkomen. Ze zijn bij mijn moeder. Mijn partner die werkt elke dag van 9 tot 2. Dus we doen de ochtend samen en de middag zeg maar doen we samen. Als je heel erg 1-op-1 met je kind bent, die aan je vastgeplakt zit, dan heb je veel minder ruimte.
Ik ontplof gewoon hoor.
Ja, toen mijn baby zeg maar echt nog aan me vastgeplakt was aan het begin, had ik ook een veel korter lontje.
Maar de vertaling die ik bijvoorbeeld voor mezelf maak, die gaat een andere kant op. Want ik heb zoiets van, kijk, ik voeg me heel erg aan wat zij wil en hoe ze het wil. En hoe ik haar op allerlei manieren kan stimuleren en blij kan maken gewoon elke dag.
Mm-hmm.
En sommige dingen gaan zoals ik het wil.
Ja.
Ja.
Zonder dat ik daar
heel verhaal per se omheen hoeft,
zo zie ik het dan ook gewoon. Ja,
dat is
allemaal zoals jij het wil en dit gaat zoals ik het wil.
Ja.
Ja.
Punt. Zo probeer ik het voor mezelf ook te vertalen. Van ja, ik mag ook gewoon iets willen of
zeker
iets vinden of iets voor mezelf.
En ik
zo
denk
inkleden
ook inderdaad dat er veel luisteraars hebben. Die krijg ik dan ook wel vaak in mijn DM van, hè, die ook met psychische klachten dealen of ouder zijn. Kijk, ja, ik kom dan weer altijd terug op dat geouwe van mijn vader en mijn moeder. Maar
het mag geen enkele aflevering ontbreken.
Nee, precies. Maar ik zeg, kijk, mijn visie op ouderschap is van, je gaat je kind sowieso op enig vlak verneuken. Want dat is gewoon, dat is gewoon een feit. Er bestaat geen perfecte wereld, er bestaan geen perfecte mensen. Je wil inderdaad ook dat ze weerbaar zijn, hè, en het leven snappen. Dus er zijn gewoon volgens mij bepaalde aspecten die maken dat je veilig kan hechten.
Ja.
En die veilige hechting, daar hebben wij het hier heel vaak over, dat is de basis van je bestaan. Dus nou, mijn vader had het een soort van pilaren, die zei veiligheid, gehoord worden, liefde. En gezien worden, dat gezien worden, gehoord worden. Nou, als je die soort van componenten hebt, en die hebben jullie kinderen allemaal, want ik weet dat, dan kan die boom, die schiet wortel.
Ja.
En dan kan die boom, die kan echt wel wat aan.
Ja.
Dus
maar dat zeg je ook heel goed,
metafoor.
Want ik denk dat ik daar ook op die punten,
dat is waar je ruimte voor hebt om over na te denken als je geen kinderen hebt.
Snap je? Ik heb wel de theorie. En ik kan aan jullie vertellen dat jullie het allemaal fantastisch doen.
Maar dat betekent ook dat je daar dus de keuze in kan maken. Weet je wel? Kijk, als je dan je ergens aanpast of voegt naar je kind, doe het dan op die punten.
Precies.
Terwijl
dat, is wat
dat
ik
ze
bedoel,
soms wat stiller moeten zijn. Of dat ze de tv op standje 8 in plaats van op standje 28
daar zit niet
moeten zetten.
Ja.
Daar krijgen ze echt geen trauma van.
Nee,
weet
dus
je wel?
Dat is het precies. Als je gewoon weet van, hey, je kan bij me komen als je je niet veilig voelt. Of ik geef haar wel de liefde.
Precies.
En de, nou ja, dat.
Ik denk ook toch nog, om daar even op terug te komen, ik denk ook dat veel bij mij voortkomt uit mijn idee over gentle parenting en mijn eigen opvoeding en de opvoedingen die ik om me heen heb gezien, waarin heel veel niet mocht.
Ja, ja,
dus
ja,
bij
ja.
heel veel dingen zou ik dus automatisch, zoals geluid maken, zeg ik automatisch nee, dat mag niet,
ja,
in mijn
ja.
hoofd.
Ja, ja.
En dan ga ik nadenken, oké, maar waarom zeg ik nu nee?
Oh, ja.
Heel veel automatische nee's kunnen eigenlijk gewoon een ja zijn.
Weet je, maar het is wel heel goed om dat moment even te
precies,
hebben.
Precies,
ja.
Dus met dat soort dingen, als ik inderdaad gewoon mijn oortjes in kan doen en jij kan dan nu wel lekker even trommelen, want je hebt energie in je lichaam en die moet je op een manier kwijt. En we wonen niet in een villa. Dus
nog niet.
Kan je niet in, nog niet in een villa. Niet. Dus ik heb je, zeg maar, je hebt niet een speelkamer waar je lekker
ik
kan gaan springen.
Ik denk nu, jij hebt een trommel in huis? Are you mental?
Ik moest even zeggen. Ik dacht net, oh, please, jij nee, trommelen.
Hij trommelt op de bank, hij trommelt op van alles.
Ja, ja, ja.
Hij dus zeg
op
maar,
jou.
Ook op mijn dikke billen, zoals je dat zegt. En nou ja, dus zeg maar, dan denk ik van, ik gun je dat, want het is voor mij een kleine moeite. Als het heel veel moeite zou zijn, dan is het gewoon nee inderdaad, want ik kan dat nu niet hebben.
Ja.
Maar ik heb dus manieren voor mezelf gevonden om dat te kunnen hebben, dus dan is het geen probleem.
Ja.
Hoe doe jij dat dan mee, als je gaat ontploffen? Jij zegt, ik ontplof gewoon.
Ja, ik ontplof soms gewoon. Dat is wel vaak richting het einde
iedereen.
Van de dag.
Ja, dat is ook echt mens, denk ik.
Ja. Ja.
En wat heel belangrijk is voor mij, is dat het repair er is. Dus het herstel. Dus Isamea weet inmiddels ook, mama
komt soms
mag
maar
niet schreeuwen. En dan, ja, dan ga ik wel nog even met haar praten van, ja, ik werd net even te boos. Dus sorry daarvoor. En dan hebben we meestal gewoon nog een gesprekje. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat bij mij thuis vroeger niet gebeurde. Ja. Dus er werd dan geschreeuwd. En dan was het daarna een soort van een paar uur awkward. En dan was het heel erg van, kan ik hier nu bestaan of niet?
Ja.
En dan op een gegeven moment was het, oké, het is blijkbaar weer oké nu.
Ja.
En voor mij is
helemaal
het heel,
geen...
Nee, voor mij is het heel belangrijk nu om
sorry te zeggen.
Sorry te zeggen, maar ook dat ze weet van, het is nu weer oké. Okay. We hebben het erover gehad.
Ja.
Oké, we gaan
en
door
ook waarom
met...
het gebeurde misschien, is dat je het gewoon een beetje snapt. Ik kan me voorstellen dat jij als kind dan met heel veel soort leegte achterbleef van... Ik heb geen idee waarom het gebeurde. Dus je weet ook niet meer waar die granaten dan liggen.
En ik was echt een braaf kind. Hè?
Ja.
Want als ik een lelijk woord zei, dan werd ik naar de wc gestuurd om mijn mond te spoelen met zeep.
Okay.
En dat deed ik ook echt.
Oh.
En toen kwam ik er dus jaren later achter dat mijn broertjes gewoon naar de wc
liepen.
En daar gewoon even dat kraantje openzetten. Maar ik deed echt die zeep in mijn mond.
Braaf
ik was
kind.
Zo braaf.
En dan zo...
Ja.
Maar dit
ja.
heeft ook te maken met dat gezien worden, toch? Want ik denk dat repair... met je kinderen is, überhaupt met andere mensen, is zo belangrijk omdat het een erkenning geeft van de andere persoon. Weet je wel? Dat jij ontploft of dat iemand ontploft, dat is tot daaraan toe. Maar daarna hoort de stap te komen dat je sorry zegt. En dat je even kijkt naar de ander, of dat nou je kind is of je partner of een collega, maar ook een kind. Ik vind dat we kinderen daarin soms niet serieus genoeg nemen. Dat je ook even stilstaat bij wat dat heeft gedaan voor je kind.
Ja.
En dat je daar dus gewoon... Hè, ik zie jou. Ik zie wat dit met jou doet. Sorry, dit was niet mijn bedoeling.
Ja,
en dat je weer samen weer verder kan.
Ja, zeker.
Ja. Nou, we zitten al lekker... We zijn lekker onderweg.
Ja.
En ik wil nog veel meer vragen. Of het over
we
dingen
maken
hebben.
Maar gewoon deel 2.
Maar ja, wat gaan we doen? Wat gaan we nog aanraken vandaag? Ik gooi me gewoon even in de groep.
Zal ik jou eens even aanraken?
Nou, lekker.
Ja. Of waar heb jij zin in? We kunnen nog even een hele harde kant op zoeken. Of wil je liever bij de...
Wil je liever naar de soft life?
Nou, ik ben sowieso voor soft. Ja.
Ja.
Dus.
Oké. Nou ja, we hebben het net over... gehad over It Takes a Village in het ouderschap. En Bar merkte heel erg mooi op toen we het over grenzen hadden. Van ja, grenzen is ook jezelf soms een halt toeroepen. Van oké, Chanel of Mayra of Meert of Bar. Je hebt nu iets anders nodig dan wat je jezelf nu geeft. Of hoe doe jij dat? Hoe zoek jij de zachtheid op voor jezelf? Of hoe zorg jij dat je aan jezelf care toekomt? Want ondanks die village, het leven
raast
komt toch wel hoe het komt.
Ja, en als ik daar aan toe mag voegen, hoe ik het zie vanaf zeg maar dat stuk van hoe kies jij die soft life voor jezelf, terwijl omstandigheden, dan heb ik het over je werk als antiracisme activist, of maar ook je autisme, eigenlijk roept dat allebei hardheid op.
Ja.
Dus hoe Ja, ik maak nu een hele gekke beweging. Van een soort, alsof ik in een soort treintje. En zo, ja. White people dance zit. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Jij moet het nog actiever bewaken,
ja,
eigenlijk.
Ja. Hele mooie drie samenwerkingen.
Ja, team. Nee, ik weet natuurlijk wat mijn lichaam nodig heeft. Om zeg maar tot een bepaalde relaxed stand te komen. Ik heb in theorie echt elke week massages nodig.
Ja, ik ook in theorie.
En zeg maar stevige massages. Dus een tijdje heb ik dat ook gewoon echt zo ingepland. Toen het financieel kon. Gewoon echt wekelijks massages. Ik ben echt van de gedwongen ontspanning.
Ja.
Ik kan heel moeilijk ergens rustig zitten en ontspannen. Terwijl als ik naar de schoonheidsspecialisten ga, dan kan je niet anders. Je ligt gewoon daar en je gaat ontspannen. Ik val ook stelselmatig in slaap. Ik val in slaap als ik geharst word.
Dan ben je echt moe.
Dus
zo harst maar mijn hele lichaam. Helemaal kaal naar buiten.
En als ik op zo'n behandeltafel lig, val ik gewoon in slaap. Omdat ik gewoon nu weet, nu maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit wat er zeg maar ergens aankomt. Ik kan nergens wat aan doen. Ik ben nu hier.
Maar jij
ik kan
je dan dus helemaal overgeven.
Ja.
Dus eigenlijk moet je heel vaak in een vliegtuig.
Ik viel ook in slaap bij de hele lange vliegtuig.
Oh, lekker.
En dan ging ze me steeds doen dat ik nog stijl haar. Dus dan was ze met een hete oventang letterlijk bezig. En dat duwde ze me steeds zo achterover. Maar ik dacht gewoon...
Is daar beeld van?
Nee, helaas niet.
En als het er was? Ja.
Nee, dus die gedwongen ontspanning inplannen. Ja, ik heb eind van de maand hele dingen, chique schoonheidssalon die altijd vol zit. Eind van de maand kan ik eigenlijk na maanden weer terecht. Dus dat ingepland. Ik heb
gewoon
een massage gedaan. Ik ben nu alweer aan het kijken van wanneer kan ik dat weer doen? En veel gebruik maken van mijn village. En op tijd slapen. Ik kan kapot vroeg naar bed. Ik kan gewoon 7 uur ook naar bed als mijn kind gaat slapen.
Dan ga je gewoon met Jay mee.
Ja.
En misschien een beetje een zweverige vraag hoor. Maar dan denk ik van, als je dan binnen al die kaders zo aan het zoeken bent, hè, naar jezelf in zo'n dag en in je gedragingen naar iedereen. Wat zou je tegen jezelf zeggen als je echt zeg maar deep down in die zachtheid met jezelf praat? Wat zou je jezelf dan gunnen?
Ja, het is oké om te zijn wie je bent en maak die ruimte voor jezelf. Ik heb veel gesprekken gehad, ik heb gisteren een interview gehad en toen ging het ook over autisme en mijn omgeving. En toen heb ik het gehad over mijn zus, die het aan het begin best wel moeilijk vond, maar die na 2 jaar of na een jaar na de diagnose, toen haar dochter 5 werd, een heel bijna een villa had afgehuurd voor haar kind, om het te vieren daar met de familie. En toen belde ze me op en toen zei ze, we gaan dit doen het weekend, wat is mogelijk voor jou, wat wil jij? Wil jij het hele weekend ook komen? En dan geef ik jou de achterste kamer, die heb ik voor je gereserveerd, zodat je ver van de rest af bent. Wil jij de dag van haar verjaardag komen in de ochtend, of je blijft 1 nachtje en dan ga je weer naar huis? Wil je alleen maar komen op het feestje, zeg maar, echt haar verjaardag?
Maar wat een verschil maakt dat dan,
precies, wat fantastisch. Dat is echt precies
hoe
je
het
wil.
Gaan willen hebben. Ja. Ja.
En die, zeg maar, dat ook echt, zeg maar, oprecht heeft ze dat toen gevraagd. Zonder dat daar, als ik een bepaalde keuze had gemaakt, een negatief gevoel.
Een oordeel.
Zonder verwachting.
Ja, oordeel, inderdaad. Zonder verwachting en zonder oordeel op basis van de keuze die ik ging maken. En dat, als ik die ruimte zou krijgen bij iedereen, zou dat echt fantastisch zijn.
En ik denk dat daar, dat is op twee lagen werkt dat. Hè? Want aan de ene kant is het fijn dat je de optie krijgt. Ik bedoel, gewoon heel praktisch maakt dat uit.
Ja.
Maar ook door die vraag te stellen, geef je al zo'n soort van acceptatie aan de ander. Zo van, ik zie jou.
Ja.
En dat maakt ook dat je eigenlijk al een beetje kan ontspannen in wie je bent, hoe
Totaal.
Je bent. Zodat je ook weet, als ik daar wel heen ga en ik heb het even anders nodig, dan mag dat, want dat zal ze snappen.
Ja.
En dus het zijn ook op twee lagen kan dat zoveel ontspanning brengen, waardoor je misschien ook wel minder last gaat hebben.
Zeker.
1000.
Zeker.
En dit geldt ook voor mensen die rouwen, die mensen, weet je wel, eigenlijk precies. Geldt dit bijna voor iedereen.
En dat bedoelde ik net ook zeggen, weet je, van dit gaat niet alleen maar over mensen met autisme. Als we dit nou eens gewoon om ons heen wat meer zouden
aan
doen.
Aan de sociale regels toe.
Dan is iedereen hoeft zich iets minder aan te passen. voelt zich wat meer ontspannen en voelt zich ook meer gezien.
Ja.
En er kweekt misschien ook een stukje begrip voor elkaar. Weet je, we vinden maar allemaal dat het inderdaad zo volgens die norm moet zijn. En als je afwijkt, ben je of onaangepast, of je spoort niet, of je doet niet goed je best, of wat voor altijd iets negatiefs.
Of je bent druk.
Fuck dat.
Ja, terwijl als we het op die manier doen, dan geven we een hoop ruimte aan elkaar.
Sowieso.
Nou, we hebben Chanel al heel wat vragen gesteld. Maar we hebben nog een laatste volgersvraag voor haar binnengekregen. En dat vonden we wel heel leuk, omdat het heel anders is dan waar we het nu over hebben gehad. En wat ik wel heb gezegd van Chanel is voor mij zeker een voorbeeld.
Voor mij ook.
En ik denk voor iedereen hier aan tafel. Maar ik ben ook wel benieuwd, wie is een voorbeeld voor jou en waarom?
Ja, ik las vanmorgen natuurlijk pas het document met deze vragen. En ik wil niet te lang nadenken, maar ik had wel gelijk een antwoord. En dat is een van mijn beste vriendinnen, Deb. En Deb is mijn voorbeeld omdat zij eigenlijk verschillende rollen in haar leven vervult. Rollen die ik ook vervul. Zij is moeder, zij is partner van, zij is carrièrevrouw. Zij is mens, vooral, hè?
Ja.
En she's nailing everything. Mm. Dus zeg maar, carrière-wise, heeft zij altijd wel een next goal. Dus ze wil dingen bereiken. Echt in de jaren dat ik haar ken. En ik wilde weer een side note doen, maar dat is niet van toepassing. Nou ja, onze moeders zijn ook beste vriendinnen.
Oh, leuk.
We hebben elkaar letterlijk apart van elkaar leren kennen.
Oh,
en toen kwamen we erachter, maar dat is jouw moeder. Maar dat is de vriendin van mijn moeder.
Zo leuk.
Afijn, zij is dus carrièrevrouw en zij heeft dan een doel. Ze wil dit behalen. En dan heeft ze dat binnen een half jaar of zo behaald.
Ja.
En dan zegt ze, oké, nu wil ik dan eigenlijk dit. Want misschien vind ik dit toch niet zo leuk als ik eerst had gedacht. Of nou ja, hè, er zit meer in het vat. En dan behaalt ze dat gewoon. En dat zie ik nu echt gewoon al, ik denk, 1 jaar of 10 bij haar gebeuren.
Ja.
Weet je, ik ken haar nog toen ze nog gewoon studeerde. Ik ben bij haar graduation geweest.
Je hebt echt haar groei meegemaakt.
De eerste echte baan.
Ja.
En waar zij nu staat, echt waar. En ik heb ook gewoon een kaart voor haar al in mijn huis. Voor wanneer ze dadelijk een managementfunctie heeft.
Zo leuk.
Want ik heb die kaart gewoon al. Want
zo
ik
leuk. Het al klaar.
Het gaat zijn.
Zo lief.
Weet je?
It's happening.
En ik hou dus van zakelijke successen ook voor mezelf. Ik vind het leuk om de beste te zijn in dingen. En Dat inspireert me dus, dat er iemand is die gewoon daarvoor gaat. Zij is de liefste mama voor haar kindjes. Ze heeft ook 2 kindjes, net als ik. En ze doet leuke dingen met ze. Ze maakt tijd met ze vrij. Mm. Ik heb ook met de kinderen, met haar samen dingen mogen doen, toen ik nog geen kinderen had zelfs. Dus dat gedeelte zie ik. Ik zie haar relatie rocken. Nou ja, relaties zijn moeilijk. Wie van onze generatie, hoeveel mensen van onze generaties hebben nog relaties die 10 jaar duren? Zo ongeveer langer. Ik denk dat ze nu 12, 13 jaar samen zijn. Maar ook daarin, ups en downs, maar altijd bij elkaar blijven. Altijd een weg vinden om weer steeds voor elkaar te kiezen. En dat is gewoon iets wat ik ook prachtig vind om te zien. En als mens zijnde, ze zit nu op Curaçao. In er eentje.
Hey.
Zonder man, zonder kinderen. Want dat heeft zij gewoon nodig.
Ja.
Als mens. En ik vind dat zo bewonderenswaardig. Omdat er zo een beeld is van wie een moeder moet zijn.
Ja, daar hadden we het net over.
En met moeder, het lijden,
zeg maar, die zonder kinderen op vakantie gaan. Daar vindt men wat van. En omdat men daar wat van vindt. Ben ik een moeder die dat nog niet doet. Terwijl ik dat echt nodig heb.
Ja.
En echt graag zou willen.
Ja.
Maar ik kan het, zeg maar, mijn autistenbrein kan het nog niet bolwieken.
Dat het mag.
Ja, dat het mag.
Bij deze.
Je hebt onze toestemming.
Maar ik zie het bij haar en ik weet het dus. Want ze doet het inmiddels al een tijdje. Maar ik vind het zo mooi om te zien hoe zij echt voor zichzelf een beeld heeft gemaakt van, dit is mijn norm.
Mm-hmm.
Ja, ze geeft zichzelf die permissie. Ja, daar heeft Bart vaak over. Van, je moet jezelf permissie geven.
En dat zij heeft dus haar norm bepaald.
Dan,
en daar houdt ze zich aan.
Ja.
En of dat jouw norm is of minder relevant.
Ja. Yeah. Give a fuck.
Love
dit
it.
Is haar norm,
Love
dit
it.
Is haar leven,
Go
dit
dab.
Is haar happiness.
Go dab.
En daar gaat ze voor. En dat
heel
is gewoon
mooi.
Een enorm voorbeeld.
En wij hebben het ook vaak over het meest krachtige voorbeeld is iemand die iets voorleeft.
Ja.
Ja.
Dus daarom is het zo inspirerend.
Ze leeft het ook voor.
Ze doet
het.
Ja.
Ja.
Fantastisch.
Heel mooi.
Dus wanneer ga jij on momcation?
Ja. Nou, zij doet dus, sorry, dit is heel spontaan. Ik heb het niet geoefend. Maar zij heeft dus pas ook een eigen onderneming opgezet.
Ja.
Wanderlust Experience. Misschien kunnen jullie dit uiteindelijk taggen. Waarbij ze dus reizen organiseert voor vrouwen.
Oh.
En ik zag dat ze eind van het jaar eentje heeft georganiseerd. En ik had niet eens door dat haar Insta was, want ze heeft dat ook gewoon niet eens gezegd. En toen dacht ik, hey, nice. Ik ging het gewoon volgen. En ik dacht, oh, dit is interessant.
Yeah.
Maar dat doet ze dus sinds kort. En ze heeft dus dit jaar haar eerste reis. Dus
oh,
misschien
ga je
dat
wel
ik,
mee?
Ja, wordt het een ding?
Heel misschien, want ik wil ook oprecht terug naar Suriname.
Ja, en dat is vaak. Ja, december is wel een moment,
ja.
Hè?
Ja. Ja. Nou, mooie afsluiting.
Nou, supermooi, hè? Ja, mooie afsluiting. Nou, deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En we zijn heel benieuwd wat Chanel in haar leven eerder had willen weten.
Heb je even.
Heb je iets voor ons? Een inzicht, een lifehack, iets anders wat je eerder had willen weten?
Ja, heel erg kort. Want het is waar we het net over hebben gehad. Maar dat is echt, je moet je eigen beeld van wie je bent scheppen. En je daaraan vasthouden. En je mag zijn wie je bent. Met nadruk op je mag. Omdat ik dat niet toelaat. Nog steeds niet. Dus zeg maar, ja, de vraag daarboven is, wat had ik eerder willen weten? Dus met dat idee ben ik die vraag eigenlijk ingegaan. Dat is gewoon echt, je mag zijn wie je bent.
Ja. Amen. Nou, amen.
Echt.
Ja.
Ja. Nou, lieve mensen, we zijn gewoon al aan het eind van de aflevering. Ik weet dat we best een tijdje hebben zitten praten, maar aan de andere kant vloog het ook weer voorbij. Ja. Blijf vooral je vragen insturen, je lifehacks met ons delen. Sluit in onze DM met alles wat je aan ons wil laten weten.
Yes.
Wil je met ons samenwerken? Dat kan. Mail naar sales@wpg.nl.
Stuur ons op vakantie.
Stuur ons op vakantie met Chanel.
Ja, loops, Kleenex.
En natuurlijk een heel erg groot shout-out naar Chanel, die hier vandaag aan wilde schuiven. Volg haar op Insta, @marketingvrouw. We zetten het ook in de show notes. En mijn co-host, dank jullie wel dat jullie er allebei weer wilden zijn.
Jij ook bedankt.
Shout-out naar mijn broertje Ramon de Wilde, die de muziek heeft gemaakt. Verder, nou ja, prijs ons de hemel in met het grootste aantal mogelijke sterren. Ga ons volgen.
Deel.
Zet dat belletje aan. Deel ons met iemand waarvan je denkt, die moet deze aflevering ook horen.
Reageer.
En nou, reageer. Doe gewoon alles wat je kan doen met ons. En,
met je vingertjes.
We zijn er volgende week donderdag
Love
weer.
You.
Tot dan.
Doei.
Doei.